Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Voor het grootste deel zijn het bekende gezichten, niet iedereen. Maar we missen ook. Ik hoorde net dat een broeder uit Papendrecht 9 juni is heengegaan naar het paradijs. Uw man was altijd hier. Hij heeft een betere studie vanavond dan jij. Hij hoort onuitsprekelijke woorden. Een mens niet geoorloofd uit te spreken. Super. Dat is echt de zegen die de Heere geeft. En wij mogen het woord van God openen. En we mogen opnieuw luisteren naar de stem van onze Heere. Fijn dat u er bent. En ook als u voor het eerst bent, dat bleek ook even aan de achterkant van deze zaal. Fijn dat u er bent. Fijn dat iemand u meenam. En bijzonder is het dat we nu met een nieuwe serie mogen beginnen. Wat gebeurt er met de kerk? Ik heb het niet over het kerkgebouw, want dan zou ik misschien in de onderhoudsploeg zitten van schilderen en loodgieteren en zo. Dat heb ik niet. Maar ik wil u wel meenemen naar iets bijzonders. Het is een heel bijzonder, een heel teer onderwerp ook. En ik hoop ook dat u vanavond geniet en dat u van deze dingen ook iets overhoudt. Zodat u uit kunt kloppen en ook nog kunt uitdelen aan anderen. Ik denk aan het boek Rut. Ik begin met een tekst, merkwaardig genoeg, uit het boek Prediker. Prediker 7. En daarna ga ik naar de brief aan de Efeziërs. Nieuwe Testament. Oude Testament, het boek Prediker. Hoofdstuk 7. Vers 27, Prediker 7, vers 27. Zie, dit heb ik gevonden, zegt Prediker. Het ene bij het andere. Om tot een slotsom te komen die ik nog altijd zoek, maar niet heb gevonden. Eén man onder duizend heb ik gevonden. Een vrouw onder die allen heb ik echter niet gevonden. Dat schrijft Salomo. U hebt vast wel eens van Salomo gehoord. De wijsheid van Salomo wordt genoemd. Hij had 1000 vrouwen. En hij zegt, ze zitten niet bij. Als je nou 1 vrouw hebt, dan kan ik me nog voorstellen dat je zo'n conclusie trekt. Maar als je er nu 1000 hebt en dan zegt een vrouw, zoals dat door Heerde bedoeld is, die zit er niet tussen. Nu Efeziërs hoofdstuk 1. Vers 2, daar wil ik bewust mee beginnen. Een stukje van die begroeting. In kerken wordt dat wel eens votum en groet genoemd, een stukje daarvan. Votum is gewoon bemoediging. Dat betekent het woord. Groet, nou ja, dat snappen we wel. Maar genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Dat zeg ik tegen iedereen die hier is en misschien wel moeite heeft, misschien wel zorg kent, misschien verdriet heeft, misschien alleen staat. Genade zij u en vrede van God. Niet dat ik dat geven kan, maar de schrift geeft dat wel. Ik ga verder met vers 3. Gezegend of hooggeloofd, geprezen, zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, dus in Christus, uitverkoren heeft opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen. Zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. Mag ik iets verderop in dit hoofdstuk nog iets lezen? Vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten, dat is aan de voeten van de Heer Jezus, onderworpen. En heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En de vervulling van hem, de volheid van hem, de completering van hem, die alles in allen vervult. Tot zover het lezen van deze brief. De vraag was, volgens het kaartje, hoe begon de gemeente en wanneer was dat? Nu, als u denkt dat u dan een datum krijgt, 1517 of zo, ja, dat is een datum uit de Luthergeschiedenis, of een ander getal. Of dat u zegt, ja, toen de Heilige Geest werd uitgestort, Handelingen 2 zegt dat, toen gaan we een datum bijleggen, jaar 35 na Christus of 33 na Christus. Vul maar iets in. Maar toch is dat niet wat het is. En dat wou ik zo graag met jullie delen. Ik heb er naar verlangd om hierover met jullie te spreken. Niet omdat ik dat kan of omdat ik dat heb, maar omdat het zo uniek is, omdat het zo bijzonder is. Want het gaat over de Heer Jezus en over God de Vader en over God de Geest. Ik zal het nu wat anders zeggen. Voor Sliedrecht er was, voor Nederland bestond, voor de tijden van de eeuwen, was God. Toen was hij er al. Wanneer is hij begonnen God te zijn? Eeuwig. Eeuwigheid zonder eind is al moeilijk voor ons. Maar eeuwigheid zonder begin is niet te snappen. Daar kom je niet bij. Voor de tijden, eeuwig, God was. Toen al. En toen waren daar in elk geval volgens de schrift drie in het huis van de Vader. God de Vader, God de Zoon, God de Geest. We hadden gisteravond en een paar van jullie waren erbij een studie over 1 Petrus 1. En dan gaat het ook over het begin. Maar dan gaat het over die geweldige dingen van God de Vader. En door de heiliging van God de Geest. En door de verzoening, het bloed van de besprenkeling van onze Heer Jezus. Zo, ook daar worden ze ineens alle drie genoemd. God de Vader, God de Geest, God de Zoon die het werk volbracht. Maar die drie, die waren daar in het huis van de Vader. En wat zich daar heeft afgespeeld, niemand weet het. Ik kom er wel achter, en u ook, als u gelooft in de Heer Jezus. Dan gaat u het een keer snappen. Ik wou het vanmiddag wel snappen, toen ik dacht en dacht en nog een keer dacht. Maar het is nog onbereikbaar, het is te hoog. Gods gedachten zijn sowieso hoger dan onze gedachten. En zijn weg is ook hoger dan onze weg. Jesaja. Maar daar in dat vaderhuis, wat we wel eens de ongeschapen hemel noemen, dat mag zo gezegd worden. Waarom? Omdat God in den beginne de hemel schiep. Nou, toen was God al. Dus voor de schepping, voor de hemel, voor de aarde, voor het hele heelal is gekomen, gemaakt, geschapen, was God. Waar was God toen? Ja, dat is best een theoretische vraag, maar ook wel eens eerder aan de orde geweest. Ik heb het vele keren gezegd, zo vaak als ik kon, in het huis van de Vader. Daarom wordt het vaderhuis wel eens de ongeschapen hemel genoemd. Dus wel hemels, maar hoort niet bij de schepping. Ongeschapen hemel. Ja, dat is moeilijk voor ons. Ze hebben nu uitgevonden dat er nog een planeet ergens rond zweeft. Weet ik veel hoeveel jaar van ons verwijderd. U redt het niet om daar te komen. Dus u hebt geen tijd genoeg om daar te komen. Dus nee, maar zo ver weg stond in de krant vorige week. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest waren in het huis van de Vader. Weet u dat het alleen daarom al moeilijk, maar ook prachtig is om te bedenken dat je daar komt. Niet in de hemel, ja, kom je ook. Maar die hemel die er nu is, die komt nog een keer in vervanging. Er komt een nieuwe hemel. En ook een nieuwe aarde. Er komt geen nieuw vaderhuis. Dat is nooit aangetast geweest door iets van zonde of van verkeerdheid. Huis van de Vader, daar waren ze. Nou, dan weet ik niet wat ze daar gedaan hebben. Ik weet alleen dat daar flarden van te vinden zijn. Van gesprekken. Die daar hebben plaatsgevonden. En een van die gesprekken is geweest. Mijn geliefde zoon heeft de vader gezegd: ik wil niet dat je alleen blijft. Daar, dat mag ik zeggen. En ik wil je een vrouw geven. Een vrouw die bij je past. Nu snap ik dat Salomo met die 1000 vrouwen er geen zicht op had. Want of je nou 1000 of 2000 of 2 of 1 vrouw zou hebben, daar kom je niet helemaal uit. Maar ik wil je een vrouw geven, heeft de vader gezegd, die bij jou past. En we gaan mensen maken. Want er moeten ook gasten zijn, bruiloftsgasten. Er moeten ook mensen zijn die de bruiloft meemaken. Ik wil je iets bijzonders geven. De gemeente, lieve broeders en zusters, is een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. Is een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Als ik een cadeautje uitzoek, dan moet ik soms rekening houden met welke geur zou ze het liefste hebben. Dan begrijpt u dat ik naar de drogist moet. Maar als u een ander element kiest, dan zou u misschien naar een juwelier moeten gaan. Of als u nog wat anders kiest, misschien wel naar... Vul maar in. Als de Vader, God de Vader, voor God de Zoon een cadeau heeft, zou het een afdankertje zijn? Grofvuil bestond toen nog niet. Dus daar stond het niet bij. Kringloop was er ook nog niet. Dat is later gekomen. En Dorcas winkels hadden ze nog nooit van gehoord. Ik zeg maar iets om te duiden wat ik bedoel. Een cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. Nou, ik heb vroeger al wel eens gedacht, jongetje, dat moet vast een mooi cadeau geweest zijn. Dit kan niet anders. Want alles is mooi, alles is schitterend, alles is prachtig. Dit is mooi. Ja, maar als die mensen die wij gaan schapen, die we gaan scheppen, die geschapen worden, die mensen die gaan komen, nu eens een verkeerde keuze maken. Kan dat dan? Want als ze aan ons gelijk zijn, dan kunnen ze kiezen. Ja. En ze wisten toen, voor u de eerste keer loog, wisten ze in het huis van de Vader dat u zou liegen. Het is niet een verrassing geweest dat de zondeval kwam. Dat wisten ze. Nog sterker. Ja, maar als zij dan een verkeerde keuze maken, dan heeft de Heer Jezus gezegd, nou, dat cadeau van u is zo prachtig, Vader. Dat vind ik zo mooi, vind ik zo geweldig, zo groot. Dan ga ik dat probleem van zonde en schuld, wat die mensen op zich krijgen, dat probleem ga ik oplossen. Daarom wordt de Heer Jezus genoemd het lam voorgekend. Dus toen die besluiten kwamen, toen die overleggingen daar waren, voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Dat was geen verrassing, die zondeval. Dat wisten ze. En ze wisten ook wat ze eraan zouden doen. Een lam. Nou, nu zijn het al best bespiegelende woorden, een beetje vaag misschien. Misschien denkt u, wordt maar wat concreter. Ik weet niet of ik dat kan doen, concreter zijn. Maar ik wil toch mijn best doen. Op een bepaald moment is de hemel en de aarde geschapen. Zijn ze geschapen, moet ik dan zeggen. De hele kosmos. Ik weet het wel. Ik leef ook in Nederland en ik hoor ook wat mensen zeggen over evolutie, over ontwikkeling en over wording van alles. Ik heb het allemaal wel meegekregen. En ik schaam me ervoor dat er zo vaak over evolutie wordt gesproken en zo weinig over schepping. Ook onder christenen. Langzaam maar zeker is die gedachte van evolutie ingeburgerd geraakt. Vroeger waren we nog fel tegen, gingen we tekeer, gingen we studies doen, gingen we naar de universiteiten om daar wat te regelen. Dat is al lang voorbij. We hebben waarschijnlijk het hoofd in de schoot gelegd en gedacht, nou ja, het is zo. Maar het is niet zo. Hij, de schepper, heeft in het begin de hemel en de aarde geschapen. Wie deed dat dan? Nou ja, de geloofsbelijdenis vertelt u dat God de Vader dat deed, maar het Nieuwe Testament vertelt u dat de Heer Jezus dat deed. Nou, zoek het maar uit bij de God. Dus maak u zich niet te veel zorgen over de formulering van iets, maar zeg alsjeblieft heel helder en heel duidelijk: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar het Nieuwe Testament zei dat de Heer Jezus dat deed. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. In het begin heeft hij de aarde gegrondvest. Dat heeft hij gedaan. En toen ineens, toen was er iemand op aarde. Dus los nog van planten, van bomen, vruchtbomen, ook van dieren en van vis. Ik weet niet of ze toen al snoek hadden. Hij is met een stuk snoek vanavond weer naar huis gereden. Komt nou hoor. Hier ergens in de buurt gevangen. Nee, maar voor die vissen er waren, voor die vogels, voor die dieren, was er immers chaos. En toen heeft God geschapen. En toen heeft hij een mens gemaakt. Toen stond ineens Adam daar. Adam is het Griekse woord. Is een Grieks woord. De Statenvertaling heeft gewoon de mens altijd gezegd. Dus het woord Adam en de mens, dat mag u een soort is gelijkteken tussen plaatsen. Maar wat ik nu kwijt wil is het volgende. Er was niemand anders. Op de hele aardbol, in de hele kosmos was maar één mens. De eerste Adam. Moet je vasthouden. Want daarom is er nog een tweede, een laatste. Het Niemand anders. Alleen Adam was daar. Alleen de eerste Adam. En in Adam zat een vrouw verstopt. Was nog niet zichtbaar, maar zat er wel in. En toen kwam het moment dat God een diepe slaap bracht op Adam. Een rib uit zijn lijf, kennen we nog die uitdrukking? Een rib uit zijn lijf nam en daarvan een vrouw bouwde. Zat er al in. Kwam eruit. En toen was daar Adam en Eva, de enigen. Zal ik het anders zeggen? Ik citeer Efeziërs hoofdstuk 5. Ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Als u mij vraagt wanneer is de gemeente begonnen, waar is het begonnen? In het huis van de Vader. Daarom eindigt ze ook in het huis van de Vader, want daar is het begonnen. Daarom is ons einddoel niet ergens in de hemel of ergens op een nieuwe aarde. Die komen wel. Maar de gemeente, u en ik, die samen het lichaam van Christus vormen, omdat we de Heer Jezus aannamen als onze heiland, als onze verlosser, en door God verzegeld werden met de Heilige Geest van de belofte, onderpand van de toekomstige erfenis, een voorschot op wat nog komt. U en ik, gemeente, verbonden met de Heer Jezus, de tweede mens, de laatste Adam. En er komt een moment aan het eind van uw Bijbel, er zijn misschien heel veel mensen, maar uiteindelijk is er maar één iemand die overeind blijft. Dat is Hij, de Heer Jezus. En dat is Openbaring 21, u praat over de eeuwigheid. En dan is er ineens de tent van God is bij de mensen. En dat is de Heer Jezus en de vrouw. Die twee. Dat blijft over. Dat was zo, eventjes, voor de zondeval. Een en al schittering. Onvoorstelbaar. Die vrouw, die hoorde bij hem. Was ook één met hem. Was uit hem genomen. Uit hem en door hem, jazeker, en ook tot hem, voor hem bedoeld, is ook dat gebeurd. Been van mijn been, zei Adam toen. Het is zo schitterend. Weet u, de eerste duiding van de gemeente op aarde is paradijs. En u vindt het gek van, ja, de gemeente is pas ontstaan in Handelingen 2 of zo, weet je wel. De uitstorting van de Heilige Geest. Dat is niet zo. Voor de grondlegging van de wereld. Heb ik net voorgelezen uit Efeziërs hoofdstuk 1. Voor de eerste stofdeeltjes er waren, is de gemeente al gezien. Ja, het is nooit zichtbaar geweest op aarde. Dat is een tweede. Maar dat betekent nog niet dat het er niet is. Ik heb me echt afgevraagd, Heer Jezus. Wat moet u dat een plezier gedaan hebben dat God plannen had om dat prachtige cadeau door hem, door de Vader aan de Zoon gegeven, door hem geschonken, openbaar wilde maken. Hoe dan? Nou, dat is die hele kosmos omheen geplaatst. Er moest een podium komen, sorry voor dat woord, er moest een soort plateau komen waar dit buitengewone geheimenis zou worden onthuld. Daar, op dat podium zou het gebeuren. Kosmos, alle planeten eromheen, de sterren hebben gejuicht. Onvoorstelbare heerlijkheid. Daar is de Heer Jezus zichtbaar geworden, samen met het cadeau van de Vader. Dat zat er al in. Maar hij had het cadeau gekregen. En dat cadeau moest eruit en daar moest hij een diepe slaap voor ondergaan. En er moest iets van hem, van een rib. Ik hoop nu dat u het pakt. Hetzelfde woord als zijde, zijn zijde doorstoken. Er moest een rib uit hem genomen worden, daar moest een vrouw van gebouwd en het moest aan hem gegeven worden. Ziet u ze daar staan, die twee? Nou, ze waren beide naakt en ze schaamden zich voor elkaar niet. Er was geen bedekking, er was geen schaamte, er was nog geen zondeval, er was niks, helemaal niks. Maar dit is de eerste openbaarmaking van Christus en de gemeente. Daar. Schitterend is het. En de hele entourage van paradijs en van alles eromheen hoorde daarbij. Dat was het plateau, dat was het podium, als u zo het woord wilt gebruiken, waar dit zichtbaar werd gemaakt. Ja, daar had u wel een fotoreportage van willen hebben. Een videootje. Een filmpje. Had u op YouTube geplaatst en zo. Ja, ik weet het wel. Zo gaat dat nu. Maar toen. Geen YouTube, geen video, maar wel waar. En broeder en zuster, daar moet je een keer over nadenken. Daar moet je misschien wel eens een keertje een uurtje over pikken. Misschien kun je wel vannacht niet zo goed slapen. Nou, dan neem je maar een uurtje vrij van de slaap. En dan ga je denken, want ik wil eens daaraan denken en ik wil me dat eens voorstellen. Nou, dat heet dan visualiseren. Dat mag voor sommigen mag dat helemaal niet, want dat is bijna afgodisch. Onzin, je mag je dat best indenken. Die beelden zijn jou en mij gegeven om iets te begrijpen, om iets te snappen van dat hele bijzondere plan van Jehovah. En die beelden die zijn u en mij gegeven. Dus de eerste duiding op aarde van de gemeente is Eva. En daarna kregen die broers, weet je wat, toen kwam de zondeval daartussen. U kent de geschiedenis, u weet van Genesis 5, van wat er toen gebeurde, hoe het toen ging. En de zondeval kwam en Kain sloeg Abel dood. Toen begon het. Als ik het heel cru zeg, toen werd al iets zichtbaar van wat er ooit zou gebeuren met hem die zondaars lief heeft. Die zou worden doodgemaakt. Die zou worden gedood. Eigenlijk vind je daar het begin van een soort tweedeling die nu nog steeds voortgaat. Het is daar begonnen. En daarna is het huwelijk twee kanten opgegaan. Kain heeft een vrouw genomen en heeft een stad gebouwd voor zijn zoon Henoch. Heeft twee vrouwen genomen, Lamech later, en heeft, of drie. En die heeft er, weet ik veel, wat voor taal bij gebruikt om te zeggen hoe sterk hij al was en wat er zou gaan gebeuren als iemand het niet met hem eens was. Nou, het lijkt de IS wel van vandaag, precies dezelfde taal. Niks veranderd. Maar wel daar begonnen. En wat ik nog kwijt wil, is dit. De gemeente, broeders en zusters, is begonnen in het huis van de Vader. En daarom eindigt de gemeente ook daar. Daar weet u waarom u staat. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik terug en ik wil jullie brengen daar waar ik zelf ben. Dat gaat gebeuren. Dat is het hele, de hele boog, het hele spectrum van de gemeente, van de tijdboog van de gemeente. Maar die gemeente is vooralsnog onzichtbaar gebleven. Zo nu en dan heeft de Heer gedacht, maar ze moeten daar toch weer aan herinnerd worden. Dus los van Gods plan met Abraham, dat is veel en veel later, dat Israël kwam, Israël in beeld kwam. Dat is echt heel veel tijd later. Is daar ook toen iedere keer iets geweest van, ja, en als Jozef dan een vrouw krijgt als koning, dan is het een vrouw uit de heidenen. Waarom dan niet uit de familie? Nou, omdat er toen al gevraagd werd, zal er wel een vrouw zijn die bij hem past? Iedere keer die prediker 7, 29 vraag. Iedere keer zou er wel een vrouw zijn die bij hem past. Bij Mozes, ja ook. Heidense vrouw. Bij Salomo, ja ook, ja. Heeft een Egyptische prinses getrouwd. Een vrouw uit de heidenen, heeft hij een speciale kamer voor gemaakt, een speciale ruimte voor gecreëerd in zijn paleis. Het hele hoogliedboek is ontstaan. Ik kan niet alle details gaan zeggen, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat iedere keer een glimp, iedere keer een klein stukje van die bijzondere vrouw zichtbaar is gemaakt. Bij David, bij Salomo. Het is zo bijzonder. En Nu denkt u, maar we zitten toch met Israël. In Israël is toch de bruid. Ik weet het wel. Zolang ik een beetje contact heb met mensen en verder keek naar mijn eigen deur, al gehoord dat Israël de bruid zou zijn en dat de gemeente het lichaam zou zijn. Nou, dat de gemeente het lichaam is, dat is Efeze 1, dat is duidelijk. Maar dat de gemeente de bruid is, dat is ook duidelijk uit Efeze. Alleen moet u dan even naar hoofdstuk 5 gaan. Dat is het verschil. Want die brief aan de Efeziërs, waarvan iedereen van overtuigd, dat is een brief voor ons, dat is een brief voor de gemeente. Nou, daar staat dat de gemeente een lichaam is, daar staat dat de gemeente een vrouw is, daar staat dat de gemeente een huis is, daar staat dat de gemeente echt een kudde is, daar staat dat de gemeente een strijdend getuigenis is. Wapenrusting. Die vijf duidingen van de gemeente komt u steeds tegen, maar daar in één brief, alle vijf. En dat moet al genoeg zijn. Hoe ook, het openbaar maken van die vrouw heeft lang geduurd. Israël, bedoeld om hier op aarde, komt nog aan de orde als een apart onderwerp. Israël bedoeld om hier op aarde te zijn, heeft een hele bijzondere plek. En een hele bijzondere zegen, dat komt ook uit de verf. Maar toen Israël zei, weg met hem kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Heeft God de tijd gevonden om die vrouw te duiden. Verder te duiden. Lieve broeder en zuster, ik hoop dat u nu in uw hart gaat zeggen, dank u wel voor dat moment. Dank u wel dat er een moment is gekomen. Dat Paulus kon schrijven, misschien wel aan u, 2 Korinthe 11. Ik heb u, gemeente van Korinthe, als een reine maagd aan één man verloofd. Als prediker 7 zegt, die vrouw die bij hem past, die is er niet, die is niet gevonden. Paulus zegt, ja, ze is gevonden, ze is die reine maagd. En ik heb als prediker, als apostel van onze Heer Jezus, die vrouw als het ware aan die ene man verloofd. Ik heb haar bij hem gebracht. Dat is ook precies wat Efeziërs hoofdstuk 5 zegt, ook van de Paulus, dat dit een wonderbaar getuigenis is, een wonderbaar geheimenis is. Maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. Beseft u eigenlijk wel wie u bent? Wat gebeurt er met de kerk? Ja, als je dat echt afvraagt, dan gaat het over een kerkgebouw of over een soort leer sinds 1517 of sinds 1600 zoveel of sinds 1822 of sinds 1934 of... Nou ja, vul me wat in, hè? 1837, de reformatie, maar ook de reformatie, de gereformeerde kerk, et cetera, et cetera. Is het het revij? Is het de hervorming? Is het Calvijn geweest? Is het een evangelische man uit Engeland geweest? Darby of andere namen? Nee. Die gemeente, in Gods gedachte, in Gods plan, was ze er. Ze is alleen niet zichtbaar geweest. En God heeft eventjes geduid, kijk, dat gaat ongeveer zo. Ze zit in Christus, zoals Eva in Adam zat. Maar er komt een moment dat ze eruit komt, dat ze eruit gehaald wordt. Dat ik haar zichtbaar maak. En dat is gebeurd. En dat is het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament heeft geduid dat de gelovigen die vandaag bij elkaar zijn, lichaam van Christus zijn, verbonden zijn met hem die het hoofd is, door de geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Mensen zeggen, ja, dan moet je naar het podium, dan gebeurt er wat, dan ga je dit, of dan ga je zus, gebeuren er wonderen en tekenen. Kan wel, maar principieel is het absoluut niet. Want principieel is dat we door de geest tot één lichaam zijn gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Door de geest aaneengevoegd. Door de geest aan hem die het hoofd is verbonden. Dat is de doop in de Heilige Geest. Eén gemaakt met hem. En nu horen we bij hem, voor altijd. En Paulus zegt, dat heb ik nu bedoeld. Dat is de inhoud van mijn dienst. Zo wilde ik het graag. Zo wil ik graag duidelijk maken hoe bijzonder het is om deel uit te mogen maken van de gemeente. De gemeente is geen sociale club. Laat me zeggen, omdat je allemaal van hondjes uit een bepaald soort of een bepaald ras, heb je een vereniging van een bepaalde kleur of zo. Nee, ik weet het wel dat we daar ook hebben, ook, laat me zeggen, eenzelfde richting, gelijkgestemd en zo. Dat is ook wel zo. Maar ten diepste gaat het veel en veel verder. Want de Bijbel zegt dat Adam en Eva bij elkaar horen. Eén zijn. En u en ik horen bij de Heer Jezus. Waarom horen we bij hem? Omdat wij geloofd hebben? Nee, omdat God ons daarvoor bestemd heeft. Omdat God een cadeau had voor de Heer Jezus. En de gemeente krijgt ook een cadeau. Wie? Ze krijgt hem. Dat zegt de Bijbel in de Efeze 1. De gemeente is het cadeau van de Vader aan de Heer Jezus. En de Heer Jezus is het cadeau van de Vader aan ons. U hebt hem, die hoofd boven alles is, gekregen als onderpand. Nog sterker, hij wordt gecompleteerd, hij wordt volledig, hij wordt vol, hij wordt compleet, hij wordt vervuld door uw aanwezigheid. Zonder onze aanwezigheid is hij niet compleet. Ja, zo hoogmoedig, zegt u. Nou, als ik aan mezelf denk, ja, daar heb u gelijk aan. Maar als ik aan Gods plannen denk, dan niet. Dan hoort dit erbij. Echt, hij wordt gecompleteerd. Hij wordt volledig door u en mijn aanwezigheid. Begrijpt u waarom de duivel zijn best doet om die gemeente in diskrediet te brengen? Waarom die gemeente overspoeld wordt met dwaalleer, overspoeld wordt door onrust en onvrede. En we kunnen overal over debatteren en bakkeleien. Onvoorstelbaar. Als het niet over Johannes 1 vers 1 gaat, dan gaat het wel over de kerkbank. De kleur van de stoel of weet ik veel. Er moeten gordijnen hierachter komen. Of jaloezieën. En dan gaat het daar weer over. Het is altijd hetzelfde. Het is nog nooit anders geweest. En we zitten daar middenin. Zou u nu echt willen danken voor het geweldige werk van Gods geest? U die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u hoort bij het lichaam van Christus. Nou, één hoort erbij. Er zijn er nog wel een paar, maar ik ken wel een paar. In de loop van de jaren, misschien wel iedereen die hier is. Fantastisch. Hoe begon de gemeente? Daar. En wat is nu het bijzondere ervan? Dat komt nog verder aan de orde in details. Maar dat is het bijzondere dat u en ik bij hem horen. En dat hij compleet wordt door ons. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dan moet ik toch wel helemaal zonder vlek of zonder rimpel zijn. Dan kan ik me daar nog iets bij voorstellen. Dat klopt. Maar daarom zegt de Heer Jezus ook dat hij ervoor zorgt, dat is voetwassing, wat hij continu doet. Continu doet. Niet alleen toen in Johannes 13, één keer, in die bovenzaal. Dat doet hij nog. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dat houdt niet op, dat gaat wel door. Ik weet niet hoe vaak hij vandaag voor jou bij de Vader is geweest om te zeggen van, hij is van mij gekocht en betaald. Maar hij zorgt ervoor dat de gemeente voor zich, voor hemzelf geplaatst wordt, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben. Dat is niet uw heiliging, dat is zijn heiliging. Dat is niet uw werk, dat wordt toch niks. Dat is zijn werk. Permanent werk om u en mij zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebbend voor zich te plaatsen. Dat doet de Heer Jezus. Daar is hij mee bezig. Ik was laatst ergens, ik heb een toespraak gehouden over die voetwassing en geprobeerd te zeggen dat misschien wel het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus. Weet je, dat is het laatste, vlak voor we naar hem gaan. Hè? We gaan weg en we worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Dat is geen veroordeling meer of zo. Dat is geweest. Er is geen veroordeling voor wie in Christus Jezus is. Maar openbaar worden betekent dat we daar ook ontdekken wat misschien niet goed is. Nu, het laatste stukje voetwassing is daar, voor de rechterstoel van Christus. Dan gaat hij nog één keer bij je langs met een bak met water. En dan zeg ik, wil aan je voeten wassen. Want straks heb je deel met mij. En dan moet je wel schoon zijn. Maar ik zorg ervoor dat je schoon bent. Niet jij doet dat, hij doet dat. Nou, roept een ander, dat is makkelijk. Dat is een soort polis en dan zit je helemaal gebeiteld. Dan kun je doen en laten wat je wilt. Je kunt dus een scheve schaats rijden, maar dat maakt toch niks uit. Onzin. Mijn hart wil helemaal geen scheve schaats rijden. En jouw hart ook niet. Heer Jezus, u bent zo prachtig, zo mooi, zo schitterend. En ik mag u completeren met scheve schaatsen. Nee, niet met scheve schaatsen. Maar ook niet met Friese doorlopers hoor. Gewoon niks van ons. Nul. Met dat wat aan hemzelf is. Dat is het geheim. En ik hoop, ja, ik hoop echt dat u een keer snapt dat de gemeente veel meer is dan een vergaapbak van, nou ja, van individuen. U bent persoonlijk een gelovige. Ja, we komen ook bij elkaar als gemeente. We mogen bij elkaar zijn en we mogen ook samen dingen doen. Samen genieten. Maar is de gemeente dan per saldo een club waar je zal ik het heel cru zeggen, waar je een kroket uit de muur haalt? Een frikandel of zo? Even samen uit de muur eten? Stel je voor dat die kroketten niet zo lekker zijn, dan gaat u naar de buren. Ik moet de kroketten bij die zijn lekkerder dan de kroketten bij ons. Maar de gemeente is niet een soort eetschuur. Zo noemden wij in militaire dienst de kantine en ook de eetzaal, zo werd die genoemd. De gemeente is de plek waar wij hem prijzen. Heer Jezus! Ja, straks gaat dat door. Straks is dat compleet. Straks is dat zonder enige storing. Maar nu, Heer Jezus, u bent het. U bent de enige. We willen u prijzen, Heer Jezus. We willen u eer gaan brengen. En we willen van u genieten, Heer Jezus. We willen graag zien wie u bent. Wij zien Jezus. We kijken naar hem. De gemeente is de plek waar we naar hem kijken. Waar we lofprijzing doen. En waar we willen kijken naar wie hij is. En daar heb je de Bijbel voor nodig, want daar staat het. Nergens staat dat ons de helft niet is geopenbaard. De helft is ons niet aangezegd, zei de koningin van Scheba. Maar dat was omdat ze niet alles snapten. En ze hadden ook bovendien niet het hele Bijbeltje. Wat wij hebben. Alles is u aangezegd, dat geloof ik stellig. Dat we het niet snappen, dat we het nog niet helemaal hebben, dat is een tweede. Het is wel aangezegd. Gemeente is een plek waar we deze dingen beoefenen. Op weg naar. Dat is gemeente zijn. Ja, maar die kromme neus dan van die broeder die altijd voor me zit. Oh ja, dat is ook zo. Die had ik even niet in de gaten. Nou, kijkt u maar naar die kromme neus. En als u goed kijkt, dan denkt u, God is de schepper, die heeft die man een kromme neus gegeven. Het is misschien niet zo leuk voor hem. En misschien erger ik mij wel blauw of groen of rood aan die neus, omdat die toevallig rood is. Maar wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Komt u eindelijk zover dat u zegt, Heer Jezus, u bent alles. In de toekomst is hij de enige. En u en ik zijn bij hem. En we zijn samen dat unieke Adam en Eva paar. In de toekomst. De tent van God woont bij de mensen. En u en ik gaan naar het huis van de Vader. Want daar is het raadsbesluit destijds gevallen, genomen, vastgelegd. En daar zullen we zijn. Daar horen we. Het huis van de Vader, dat is uw hoort. Niet eens de hemel. De hemel gaat nog veranderen. Er komt nog een nieuwe hemel. Ik zei dat zo pas al. Maar het huis van de Vader, daar hoort u. Daar is plaats bereid. Daar mag u wonen. Daar zult u altijd zijn. En nog sterker, de Heer Jezus, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Ze zijn een cadeau van u en u hebt ze mij gegeven. En ik wil dat ze hier zijn en ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Dat gaat daar gebeuren. U daar, schitterend, prachtig, nog nooit zo mooi geweest. Nog nooit. En u kijkt niet meer naar mij, het is over. U kijkt naar hem. Het maakt niet meer uit hoe ik eruit zie. Hij is alles. Hij is de enige. Hij is dat schitterende van de eeuwige heerlijkheid. Dat is de Heer Jezus. Dat is de gemeente. En die gemeente wordt nu op aarde gevormd. En ik ben blij dat er nog mensen rondgaan die vertellen van de Heer Jezus. En ik ben ook blij dat er nog mensen de Heer Jezus leren kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik kan ervan genieten. In de gemeente waar we komen, in Nijverdal, waar we thuis horen, was een jong gezin. 4 kindertjes, 4 zonen hadden ze. moeder had kanker, is overleden. Kinderen zijn losgeslagen. Ik snap wel iets. Maar goed, bidden, bidden, bidden. De broeder die komt 2 weken terug naar me toe en zegt, Nato, ik wil je wat vertellen. Ik zeg, en Harry? Hij zegt, al mijn 4 kinderen willen terug. De een is nu getrouwd, die zit dus nu ergens in Italië. Op dat moment was dat zo, in een vakantieoord. Ik kwam bij me vlak voordat hij wegging, heb je ook wat boeken voor mij om mee te nemen. Ja, ik hoef geen romans, zei die zoon. Ik wil graag bijbelstudieboeken. Nou, ik heb hem de boeken van Darby maar meegegeven. Nou, als iets moeilijk is, dan zijn het de boeken van Darby, ik kan het u verzekeren. Maar goed, hij met die boeken van Darby naar Italië. En een zootje op een stikje toespraken van Dato. En ze hebben daar zitten luisteren. En ze hebben gezegd, we willen terug naar de kerk, we willen terug naar de gemeente. Een tweede is aan het biljarten. Krijgt tijdens het biljarten een gesprek met een andere die daar ook aan het biljarten was, uiteraard. Die andere komt thuis bij ouders die ik toevallig ken. En wat zegt die ander? Nou, hij... Hij is helemaal in de Heer, man. Hij is helemaal in de Heer. Oh ja, ja. Hij is niet meer te temmen, niet meer vast te houden. Een derde gaat trouwen met een meisje die ooit zwanger is geworden van iemand anders. De verwekker is spoorloos. Dat meisje heeft wel door die hele moeilijke route de Heer leren kennen. En met die derde zoon trouwen. Ja, of verkering, of nu verloofd. Willen samen naar de kerk. Alle 4 willen ze naar de kerk. Snap je wat ik bedoel? Het is niet zomaar. Het is altijd een proces. Maar godzijdank gaat dat proces door. Ook vandaag komen er mensen tot bekering. Een broeder en een goede vriend inmiddels had een zoon. Die zoon is weggegaan, een half jaar terug denk ik. 3 kwart jaar terug, ik wou niet meer bij pa en ma thuis zijn. Alleen gaan wonen met een stel vrienden in een hok. Ik bedoel niet seksueel of zo, maar gewoon zoals studenten een huis bewonen. Zo ongeveer. 1 van die 5 komt tot geloof. Nou, je weet niet wat er nou gebeurt. Natuurlijk wordt hij, gaat weg, gaat uit het huis. Maar ze zijn allemaal aan het zoeken. En nu gaat er zondagsmorgens in hun dorp een soort brandweerauto door het dorp. Uit Duitsland geïmporteerd. Is nog steeds rood van kleur. Feuerweer staat er nog op. Zit nog zwaailicht op. Zit nog van alles op. Allerlei teksten, allerlei kreten. Van alles. Maar ook aan de achterkant. De Koningsdag komt heel vlug. Ja. Ja, je mag dan raden wat dat betekent. Maar voor hen is het zo. Hij komt. Morgens in het dorp, heel zwaar calvinistisch, wordt die auto volgeladen met jongelui. Ze gaan naar de kerk. Ik zal maar niet zeggen waarheen, maar mag niet zijn. 'S middags komen ze terug. Ja, maar Dato spreekt ook nog bij ons in het dorp vanmiddag, was zo. Dus nog een dienst. S'avonds is er nog een dienst in een dorpje verderop. Weer die auto vol. En die zoon die wegging en die bij pa en ma wilde wonen, die vraagt, mag ik alsjeblieft terugkomen? Was in een dienst waar ik mocht spreken en vraagt allerlei dingen over, kan de Satan ook gedachten lezen? En hij is terug. Ik wil zo graag duidelijk maken, het kan gebeuren dat je misschien al lang weg bent, maar kom dan terug. Het kan gebeuren dat je nog geen vrede met God hebt. Laat het dan vanavond zover komen dat je wel vrede met God krijgt. Dat je gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar vanaf het moment dat je gaat geloven in het volbrachte werk van de Heer Jezus, gaat de Heilige Geest in jou een werk doen. Dat verzeker ik je. Er gaat iets gebeuren. Er gaat ook iets veranderen. En dat wat veranderd is, hé, wat is dat voor een club? Is dat dan een soort vereniging van dammers of van schakers of van volleyballers of zo? Nee, dat zijn mensen die bij de Heer Jezus horen. En dat gaat bij hen over hem. Hij is het onderwerp van het gesprek. Hij is het voorwerp van hun lied. Hij is het. Dat is de Heer Jezus. En ik zou zo graag willen dat je dit gewoon naar je toe haalt. Waar zit ik dan nu? Misschien ben ik wel toeschouwer, misschien loop ik wel mee, misschien loop ik al 20 jaar in het gareel en loop ik nou, bijna de oudste zoon van de verloren zoon, weet je wel, die oudste broer. Ik doe geen kip kwaad, ik doe alles wat u bedoelt, ik heb helemaal niks. Maar hij had ook niks, nee. Dat is ook een verloren zoon, maar anders. Ik weet niet waar je zit. Ik heb vanavond geprobeerd te vertellen dat Gods plan met de gemeente al begonnen is voordat wij begonnen. En dat hij toen al gedachten van vrede over je had. En dat er een moment kwam dat hij jou liet roepen. Dat doet hij. Romeinen 8 zegt nadrukkelijk. Die hij gekend heeft. Die heeft ook bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En die bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. Het is een moment gekomen dat je een stem van God hoorde. En die geroepen heeft, die heeft hij ook rechtens vrij van de zonde gemaakt. Gerechtvaardigd heet dat daar in Romeinen 8. En die gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Die gaat hij daar brengen. Want hij moet daar zijn waar hij is. Dat is Gods plan. En dat is voor mensen die vandaag hier op aarde wonen nog bereikbaar. U kunt het krijgen. En u hoeft er geen teksten voor uit uw hoofd te leren. Dat komt daarna wel. Dan gaat u gegarandeerd zoeken van waar staat dat en kan ik dat onthouden. En als u het niet kunt onthouden, dan slaat u het maar op uw mobieltelefoontje. Dan heb u tenminste wat om in te kijken. De Heer Jezus. Lieve broeder en zuster, de Heer Jezus. Beste aanwezigen, als je de Heer Jezus niet kent, doe dat dan vanavond. Ik wil het echt nadrukkelijk zeggen. Want dat is het begin van bij die gemeente horen voor jou. Die gemeente zelf is al veel en veel eerder begonnen. Dat is in de eeuwigheid al begonnen. En dat plan van God gaat door. Uit hem, door hem, tot hem. Het gaat echt om hem. In de toekomst. Hij, zoals Adam de enige was toen in het paradijs en in de hele schepping. Zo zal hij straks de enige zijn. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan hij. Hij is de enige. En hij is van mij. En ik ben van hem. Liefde heeft ons samen verbonden. Vader, dank u wel dat we zo voor elkaar mogen bidden. Voor het verdriet dat we hebben omdat een geliefde wegging. Niet van ons wegging, maar bij u nu in het paradijs is. Misschien mag ik het zo formuleren. Voor ons voorgegaan. Bevorderd tot heerlijkheid. Zeggen ze bij het leger des heils. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, voor het volbrachte werk. Maar we danken u ook vanavond voor die volheid aan gedachten, die enorme lading die er al was voor de grondlegging van de wereld. En we kunnen het niet allemaal op een rij krijgen misschien, maar we kunnen wel danken voor uw heilsplan. En dat heilsplan van u, dat omhelsde ook mijn redding. Het is gebeurd. Er is ooit een moment geweest dat is gebeurd. Daar dank ik u voor, Vader. We prijzen u en danken u voor het geweldige van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.